een kwalitatief begrip, wat meestal in de Bijbel een beginpunt en een eindpunt heeft. Dus er zijn ook meerdere eeuwigheden. En dat is wat lastig als één eeuwigheid al eindeloos is. Er kunnen er geen meerdere van zijn. Is er dan voor mensen die nu al dood zijn, later nog een keuzemoment?
Ja.
Om voor Jezus te kiezen. Daar gaat met name Openbaring 21 en 22 gaan daar heel uitgebreid op in. He, laat ik het toch even heel kort door de bocht zeggen. Je moet het rustig nalezen. Het moet wel kort door de bocht, anders we lopen al uit. He, in dat Openbaring 21 wordt een beschrijving gegeven van de vernieuwde aarde. En op die vernieuwde aarde zit Jezus op de troon. Als het lam. Dat is bijzonder, hè? Als het lam zit hij op de troon. Dat is al een aanwijzing. Openbaring 21, 22 staat in de tegenwoordige, toekomstige tijd. Jezus zegt, ik maak alles nieuw. Oftewel, dat is nog bezig op dat moment. Hij zegt niet, ik heb alles nieuw gemaakt. Als je dan verder Openbaring 21, 22 verder leest, dan zie je dat er twee belangrijke symbolen zijn in die twee hoofdstukken. De boom des levens, die staat in het centrum van Jeruzalem. En die boom des levens staat er, de bladeren van die boom geven genezing aan de volkeren. Hé, er zijn kennelijk op die vernieuwde aarde nog volkeren die genezing nodig hebben. Dat is één aandachtspunt. En dat water des levens, dat geeft leven aan degene die er aan van drinken. En dat water des levens, dat stroomt vanuit de troon. En Jeruzalem ligt hoog en dat stroomt naar beneden toe. Dat water des levens stroomt buiten de poort. En als je dan leest in Openbaring wat er buiten die poort is. Buiten die poort wonen de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, de ongelovigen, de lafhartigen. Dat is de categorie waar nu 80% van de mensheid zich in bevindt. Dat is buiten die poort. En daar stroomt dat levende water, wat een beeld is van Jezus, stroomt daar naartoe. Dus een open eind. Als je nooit zo hebt gehoord, ik kan me voorstellen dat je stijgt hoor. En dat je denkt van, wow, wat is dit nu weer? Ik probeer gewoon vanuit de Bijbel eens wat aan te geven. Wat handvatten, om het mogelijk ook wat anders te zien. De eeuwige hel, of het eeuwige vuur, of hoe je dat precies wil betitelen. Hè? Het woordje hel komt sowieso in de hele Bijbel niet voor. Ook in de NBV-vertaling vind je het ook niet meer terug. Daar hebben ze het correct vertaald. Maar duurt net zo lang tot het doel is bereikt. Zou kunnen, maar als je dan de beloften leest, laat ik daarmee afsluiten met Filippenzen 2. We zijn lang niet uitgepraat, ik weet het. Maar je hebt nog een heel festival om er verder over na te denken. Als je dan de belofte leest, nog even niet, nog even niet. De belofte in Filippenzen 2. Dus het doel wat God zich heeft gesteld, want daar hebben we het uiteindelijk om. Wij zijn maar van die kleine mensjes. Maar we hebben een almachtige God. Filippenzen 2, vers 9 tot en met 11. Daarom heeft God hem, Jezus, hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. En wat is dan het doel wat God zich heeft gesteld? Opdat in de naam van Jezus elke knie, dus niet de meeste knieën, maar bijna allemaal, elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Dus dan is het doel pas volledig bereikt. Natuurlijk wel, want nou, het mooie vind ik, maar daar moet je God voor zijn. God, er is dus geen keuzevrijheid, want iedereen maakt die keuze. Ja, maar als iedereen die keuze maakt, heb je dan geen keuzevrijheid? Je hebt toch die keuze gemaakt? Ja, je zou bijna denken dat God het zo bedacht heeft. Nee, zo bedoel ik het niet hoor. Zo bedoel ik het niet. Maar, kijk, God heeft in zijn verschrikkelijke liefde en in zijn almachtige wijsheid, heeft hij het zo bedacht, dat het zo zal gaan. En natuurlijk heeft hij daar een keuzevrijheid in. Je ziet veel mensen nu tegen kiezen en misschien houden ze het heel lang vol. Maar uiteindelijk zullen ze zullen ze van harte, dat woordje in vers 11, daar staat, elke tong zal belijden, Jezus is Heer. Dat woordje belijden wat daar staat, dat betekent vanuit het Grieks van harte, dus vanuit je hart en mee instemmen. Dat is toch geweldig? Als dat nou de hoop is die er is voor deze wereld, dat iedereen van harte op een bepaald moment in de geschiedenis van harte en mee gaat instemmen dat Jezus Heer is. Nou, ik werk bij een zendingsorganisatie. Het lijkt me geweldig als dat gaat lukken. En als God daar zelf garant voor staat. Als Jezus daar garant voor staat. Kijk, wij zitten midden in het proces. Wij zien veel afbraak om ons heen. Dan is het toch iets om aan vast te houden en hoop te hebben. Zelfs voor die buren die er nu nog uitlachen. Die zeggen, oh, dan komt hij weer met die Jezus. Ik zeg wel eens tegen mensen van, joh, er komt een moment. Je kunt je nog niet voorstellen misschien. Maar dat jij je knieën gaat buigen voor Jezus. En dat je van harte gaat zeggen, Jezus is ook mijn Heer. Als al die illusies afvallen. En al die dingen waar je nu aan vasthoudt, die vallen allemaal weg. Wat blijft er dan over? En als, ik vind het een fantastisch proces waar we in zitten. Een heel moeilijk proces, want wij zien de buitenkant. Maar dat God daar naartoe werkt.
Op de bottom line van de kerk is passie om mensen die Jezus niet kennen, van hem te vertellen.
Ja?
Die opdracht hebben we allemaal.
De bottom line is de bottom line niet. Je hebt een passie om mensen over Jezus te vertellen. En die opdracht hebben we allemaal. Ben ik het 100% mee eens.
De discussie gaat een beetje een andere kant op van wat. Wat gaat er aan mij gebeuren?
Ja.
Maar we leven nu met die opdracht.
Ja, absoluut. We leven nu met die opdracht. En waarom dan, is de vraag. Oké, waarom dan? Paulus zegt ergens, als hij het erover heeft, waarom hij zoveel preekt. En waarom ik bij een zendersorganisatie werk. Hij heeft het erover, de liefde van Christus dringt mij. Niet de angst voor het oordeel dringt mij. Van, oh jee, mijn buurman gaat voor eeuwig verloren. Ik moet hem... waarom is er dan een hel? De hel, die is er net zolang tot die nodig is. Nee, het is niet op, maar hij is leeg.
Huh? Ja.
Dat is ook een leuke vraag. Daar geeft de Bijbel minder informatie over. Maar ja, het gaat ook, de Bijbel is ook een mensenboek. Wacht even. Daar is ook nog een vraag, prima. Sorry. Ik zal de vraag vanaf nu herhalen. Even wachten. Ik herhalen. Ik ben het met je eens dat je andere mensen over Jezus vertelt uit liefde en niet uit angst voor het oordeel. Ja? Wacht even. Waarom is Jezus anders dan gestorven? Dat is een goeie. Toen Johannes hem zag aankomen. Toen Johannes Jezus zag aankomen. Toen zei hij. Hé, kijk eens. Zie je hem? Daar is het lam van God. Wat de zonde van de wereld wegneemt. Niet de zonde van de gelovigen. De zonde van de... Maar nu ga je het... Nu ga je één tekst. Ga je vanuit het eerste rijtje verklaren. Zie je wat je doet? Dus die de zonde van de wereld wegneemt. Dus God is niet eerder tevreden als dat die zonde van de wereld ook echt weg is. Hij is niet helemaal helder. Want waarom zou je nou proberen mensen te bekeren als ze uiteindelijk zich toch wel gaan bekeren? Maar laten we eerlijk zijn. Doen we nu als kerk dan zo vreselijk ons hart, ons best om mensen te bekeren? Nee, maar ik bedoel... Nee, dat is waar. Dat is geen argument. Maar ik denk dus dat de drive is, mijn drive is, ik wil dat iedereen Jezus leert kennen. Omdat Jezus van ons houdt. Omdat je dan een zinvol leven krijgt. Omdat je dan in relatie met je schepper leeft. Omdat je een zinloos leven is het ergste wat er bestaat. Als je niet weet waar je vandaan komt en je weet niet waar je naartoe gaat, dan leef je als een kip zonder kop. En dan... Sommige mensen wel hoor. En die vinden dat heel erg. Dan besteed je nog de tijd aan de mensen die er geen zin in hebben. Die er voor openstaan. Dat wil je eigenlijk zeggen. Maar doen we nu toch ook? We besteden nu toch ook onze tijd aan mensen die er voor openstaan. Dat is in de praktijk al 1600 jaar zo. Oh, sorry. geesten? Wow. Als er iemand ziet die het niet is. Hij zegt, het is geweldig om christen te zijn. Ik wil dat jij het nu hebt. En dat je niet eerst nog een paar duizend jaar hoeft te wachten. Een drive, merk ik bij jou. Nou, eind, kijk, als je in de Bijbel gaat praten over eind, dan staat daar het woordje telos. En het woordje telos, dat kun je als eind vertalen, maar het betekent doeleinde. Dus God werkt in dat eind naar zijn einddoel toe. Als God eindig zou zijn, wel, maar God is niet eindig, dus dan blijft God ook altijd de eeuwige. Ja, 5 minuutjes. Prima. Ik heb heel wat losgemaakt. En ik ben nog wat aan het losmaken, geloof ik. We gaan gewoon wat door met dat vraag beantwoorden. Misschien zijn wij wel juist het middel van God om andere mensen te bereiken. Dat vind ik een hele mooie. Kijk, Jezus zegt op een gegeven moment tegen de mensen in Jeruzalem. Tegen de fariseeërs die kritiek hadden. Want er gingen allemaal mensen kleden op de weg gooien en jassen toen Jezus in Jeruzalem binnenkwam. En toen zei Jezus tegen die fariseeën, hij zei, al zouden de mensen het niet doen, dan zouden de steden mij wel verheerlijken. Maar verheerlijkt zal ik worden. Ja, dat proef ik een beetje. En we mogen middel zijn in Gods hand. Kan God het niet anders? Nee, maar hij wil het niet anders. Hij wil ons daarbij inschakelen. Natuurlijk kan hij het anders als hij dat zou willen. Heel veel heeft te maken met wat wil God nu eigenlijk? En dat heeft weer te maken met je godsbeeld. En daar komt het, dat is toch wel heel erg belangrijk. Daarom was ik zo blij dat jullie allemaal voor het derde godsbeeld kozen. Misschien nog een laatste vraag en dan ga ik stoppen. Want ik ben al lang over tijd. Ja.
Nou, eigenlijk meer een aanvulling op wat daar met gezegd werd. En dat ben ik hier echt nog van. Ik denk dat als je nu niet met mensen bekend maakt met het evangelie, dat je nu tijdens dit leven mensen door kunt helpen van wat in het leven.
Als je mensen nu niet met het evangelie bekend maakt, dan laat je mensen nu door een hel van dit leven gaan. Niks is zo erg als zinloos leven. Ik weet, ik heb geschiedenis gestudeerd. Ik zeg niet, ik kan het je allemaal aanbevelen. Maar wat wij aan les kregen was van een professor Ankersmit. Weet je wat die man zei? Hij zei, mensen moeten zin zien in hun leven. Anders kunnen ze niet leven. En wat is de taak van ons als historici, zei die beste man. Net doen alsof de geschiedenis zin heeft. We weten dat het zinloos is, zei die man, een atheïst. Maar wij moeten net doen alsof het zin heeft. Want anders kunnen mensen niet leven. Nou, wat is er nou meer fantastisch als de enige echte zin van het leven geven? En dat is Jezus. En dat is leven tot eer van God. Dat is fantastisch. En dat is een drive die veel sterker is dan welk angstgeloof dan ook. Angstgeloof is ongeveer uitgewerkt in Nederland. De kerk heeft het er eeuwenlang mee gered. Het werkt niet meer. En misschien heeft het ook nooit mogen werken. Nog even maar 2 verder. Laten die ME maar even zitten. Is toch prachtig, hè? Als dat de uitkomst is van dat einddoel van God, Filippenzen 2. Elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Is toch een geweldig einddoel. Ik heb ooit eens bij de stichting Opwekking, zat Peter Vlug op de eerste rij. Ik zeg, Peter, jullie organiseren Opwekking. En daar komen 30.000 man. Maar misschien mogen jullie dit straks gaan organiseren, maar dan moet je wel blijven oefenen. Je ziet het, een gigantische wereldwijde praise-bijeenkomst. Wie kan daar wat tegen hebben, denk ik wel eens. Dat is toch het mooiste nieuws wat er is. En daar staat Jezus voor garant. Er is maar één weg. Jezus staat ervoor garant. En dat is niet exclusief. Dat is inclusief. Inclusief jou, inclusief mij. En inclusief die buurman die nog helemaal niet ziet zitten op dit moment. Nou, als de preek was, zou ik amen zeggen. Maar dat is geen preek. Ik sluit af hier.